Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden, zei Petrus en hij zei tegen het Sanhedrin. Dat wil zeggen tegen de Joodse Hoge Raad, is ook voor de Jood geen andere naam waardoor ook zij, en Petrus zei waardoor wij, moeten zalig worden. Dezelfde Petrus zei enige jaren later dat wij moeten zalig worden op gelijke wijze als ook zij, heidenen, namelijk door de genade van God en niet door de wet van Mozes. En dat is nog steeds actueel, uiteraard. In Hebreeën 1 waren wij gisteravond bij de introductie van dit merkwaardige Bijbelboek. Dat heet de brief, maar het heeft helemaal niet het karakter van een brief. En er staat bij van de apostel Paulus, maar kennelijk maakt het niet uit van wie die afkomstig is. Want officieel weten wij niet wie hem geschreven heeft. En een adressering is er ook niet bij. Het is een essay, zo noemen we dat in goed Nederlands. Een verhandeling over een specifiek onderwerp, namelijk over de consequenties van de opstanding van Christus. Dan wel de consequenties van de aanstelling van de Zoon van God, zoals kennelijk door de profeten tevoren veelmalen op velerlei wijze aan de vaderen was aangekondigd. Nou ja, vanaf bladzijde 1 van de Bijbel. En een jaartje 4000 later is dat gerealiseerd geworden. En dat verandert de zaak. Ik weet niet goed hoe ik dat zeg, maar kijk, als men al bedelingen onderscheidt, dan kent men dan toch het verschil tussen wat men populair, dat is ook niet het goede woord, maar wat men dan noemt de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Ik herinner mij nog dat ik ooit 100 jaar geleden of zoiets ergens in een tweedehands boekwinkel, toen die dingen nog bestonden en er geen internet was. Ruik ik het nu nog. Wat heb ik wat afgeniest in die zaken, zeg. Van het stof. De Mindere Broederstraat in Utrecht, ergens achter waar het maar was. Had je ladders nodig om erbij te komen, enzovoort. En dan vond ik een boek dat heette De Heerlijkheid van de Nieuwe Bedeling. Toen dacht ik, nou, ik had niet verwacht dat ik hier zo'n boek zou vinden. Maar dat was mijn naïviteit, want het had niks met bedeling en leer te maken. Het was gewoon, ging gewoon over het onderscheid tussen het oude en het nieuwe verbond. Het viel me dus tegen, maar staat nog steeds in mijn kast, want ik vind die titel wel aardig. De Heerlijkheid van de Nieuwe Bedeling. Maar die nieuwe bedeling ving dan toch heus aan bij de opstanding van Christus. Dat er meerdere aan vooraf gingen en meerdere zouden volgen, ja, dat komt in dat boek niet voor, maar in de Bijbel wel. Ook dat zullen wij van de week nog wel aanhalen. Reden genoeg daarvoor, maar we staan nu stil bij de belangrijkste verandering van het klimaat, van het geestelijke klimaat bedoel ik. Het is niet langer de heerschappij van de wet of wat er voor door moest gaan binnen het judaïsme, maar, want het is niet hetzelfde hoor, maar het ging over wat nu aangebroken is door de opstanding van Christus, de Heer Jezus die in zijn sterven, in zijn dood een einde gemaakt had, formeel, officieel, juridisch, de jure aan de heerschappij van de wet en vervolgens in zijn opstanding officieel het nieuwe verbond dat wij kennen als dat der genade in werking stelde en dat geeft ons een heel andere positie. Niet alleen maar terwille van ons vandaag, want we moesten dan die arme mensen die vroeger niet onder de heerschappij van de genade leefden, maar onder de heerschappij van de wet. En het punt is, dat zeg ik u nu als een soort tussenzin tussendoor, maar dat is het wezenlijke onderwerp eigenlijk van deze conferentie. In werkelijkheid is het om te demonstreren dat wet, voorschriften, regels, geboden en inzettingen, noemt Paulus, dat die niet beantwoorden aan het doel waarvoor ze schijnen gesteld te zijn. Dat wil zeggen, iedereen weet, ik heb het laatst nog nagevraagd aan Ouweneel, dat moet u niet letterlijk nemen, maar dat is mijn korte versie van het verhaal. Heb ik laatst nog nagevraagd aan van hoe dat dan zit met die wet. En die man die zei, ja, maar we hebben wel een wet nodig hoor. We moeten zeker wel een wet, iets met Calvinistische wijsbegeerte heeft dat van doen enzovoorts. Toen heb ik in mijn concordantie Calvijn opgezocht, maar die heb ik niet kunnen vinden. Dus toen heb ik het maar weer zo gelaten. Maar de mens heeft wel, hij moet toch weten hoe die leven moet. Ik heb trouwens een andere meneer gekend, wiens naam mij gelukkig niet meteen te binnen schiet. Dus dan kan ik dat weer vergeten. Dat komt dat hij onder een pseudoniem schreef. Maar die heb ik ooit ontmoet en die zei, ja, maar waar horen jullie dan bij? Bij welk kerkgenootschap of zo? Ik zei, nou nee, nergens dan. Hij zei, maar hebben jullie dan geen bestuur of zo? Ik zei, nee, wij zijn kinderen van God en horen tot die ene algemene heilige christelijke kerk. En toen zei hij, ja, maar dat kan toch niet? Waar blijft dan de tucht? Riep hij, na afloop van een contactdag die we hadden in het Harde was dat nog. In dat oude gebouw was dat nog. Maar goed, ik weet het nog. Waar blijft dan de tucht? Ik heb de man ook nooit meer gezien. Dat laatste. Waar blijft dan de tucht? Want er moet toch iemand tucht uitoefenen en wet toepassen. Je moet toch een politieagent hebben? Nou, dat is geen probleem. Ik heb mijn broer meegenomen. En op mijn verzoek heeft hij zijn pet meegenomen. Die heeft hij bewaard. Maar goed. Die zal u van de week nog wel demonstreren, denk ik zomaar. Wij hebben iets met hoofddeksels, dat hebben wij van onze vader geërfd. Maar dat terzijde. Maar het punt is dat God demonstreert dat als je wetten en regels hebt, komt er niks van je terecht. Je raakt namelijk per definitie noodzakelijk, raak je de waarheid kwijt. Filosofen schrijven daar dan weer een heel dik boek over, waarom dat is en hoe dat dan werkt. Maar ik kan het u gewoon in één zin zeggen. Als je onder wet wil leven, raak je de waarheid kwijt. Die heb je dan namelijk ook niet nodig. Vandaar dat zoveel mensen de voorkeur geven aan de wet, want ze willen de waarheid niet weten. Want de waarheid is God, de waarheid is Christus. En als je die niet hebt, dan moet je wet hebben. Zo werkt het. En daarom hebben wij zoveel wetten. Ja. En steeds meer, we hebben steeds minder God en dus hebben we steeds meer wetten. Zo zit dat gewoon. En dit is de bedoeling. Wat is er geworden van dat volk met de wet? Nou ja, dat is goed geantwoord, denk ik. Daar is niks van terechtgekomen. En dan kan je wel roepen, ja, maar het Joodse volk is wel het uitverkoren volk. Dan zeg ik punt 1, nou dat hangt nog. Dat zou je nader moeten specificeren, want wie zijn wij dan? Ik dacht dat wij een volk waren en dat we uitverkoren waren, of niet? Sommigen hebben dan weer geen moeite en zeggen, ja, want er zijn meerdere uitverkoren volken. Meerdere gemeenten en zo. Ja, mensen houden toch op. Maar doe maar. Dus dat hangt nog. Maar zo uitverkoren, het is toch ongelovig. Nee, het is religieus, maar het illustreert aan ons het verschil tussen geloof en religie. En daar dient het ook voor. Dat is een onderdeel van Gods plan. Waar brengt wet, waar brengt je religie je? Nou, niet bij de Heer. Sterker nog, het brengt je juist tot afwijzing van de Heer. Men geeft de voorkeur aan wet en men wil de waarheid niet. En daarmee ook de Heer niet. En omdat ik de Calvijn toch al genoemd heb, zeg ik het dan nog maar een keer. Zeg ik er nog maar iets van. De man gaf de voorkeur aan wet. Nou ja, het was ook niet zo makkelijk om Genève onder controle te houden. Want Zwitsers, beste mensen. Nee, ik wilde zeggen Zwitsers, dat is nog tot daar en toe. Maar die Fransen. Maar, en in Genève, nou ja, laat maar zitten. Hij had wet nodig, maar met wet raak je de waarheid kwijt. En ben je niet meer zeker van je zaligheid. Want zo ligt dat in die kringen. Je weet het niet. Nou ja, dat is wat de demonstrering wil. En wat de Joden betreft, ja, de Joden rekenen helemaal niet met een hiernamaals. Komt er niet in voor. In hun leer niet. Nou ja, wel iets met als de Messias komt. En dan heb je een soort opstanding en dan leeft men nog vrolijk verder. Was het idee, maar het begrip als een begrip als hiernamaals, dat kennen ze niet. En iets als zaligheid of zo kennen ze ook niet. Vreemd genoeg, maar het is zo. Maar de Heer, toen die kwam, als de Messias, zal ik maar zeggen, herkende ze al helemaal niet. Terwijl wij geneigd zijn te denken, vooral in de buurt van Nijkerk, maar de Messias is toch de Messias van Israël, en men bedoelt van het Joodse volk. Nou, het Joodse volk als volk moet niks van hem weten. En ik heb persoonlijk nog wat conflicten gehad ook, maar aanvaringen gehad met mensen van Joodse afkomst, die duidelijk ook Joods waren, zich zo profileerden, maar die geloofden in de Heer Jezus Christus. En die zeiden, nu zijn we echt Jood geworden. Dan denk ik, ja, dat dank je de koekoek. Dat kun je jezelf nou wel proberen wijs te maken, met een gedachtenkronkel. En oké, daar is wat voor te zeggen, maar dan ben ik het ook. Wat ben ik dan, een achterhoeker, volgens mijn vaderlijke afstamming dan, hè? Dus ja, nee, niet Jood. Petrus zei tegen de Joden, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En moet ik respect hebben voor Joden? Nee, ja, ik heb meeleid met ze. Ze maken de verkeerde keus. Dat kan ik gewoon voorlezen uit Romeinen 9 en Romeinen 10. Ik geef hen getuigenis dat ze, enzovoorts. Ze zijn godsdienstig. Ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Want ze zoeken rechtvaardiging uit de wet, maar niet uit het geloof. En dan zijn ze nog niet eens de enige. Maar ik wilde de term van Calvijn, de naam van Calvijn, nou maar niet meer noemen. Ik spreek die man later nog wel, want ik denk wel dat hij uitverkoren was. Maar, hè? Ja, met alle respect voor wat zo'n man dan toch bewerkstelligd heeft in zijn dagen. Maar je zit wel met die erfenis. Zo ken ik er nog een paar trouwens. Maar goed, dus ons onderwerp niet. Maar ons onderwerp is wel degelijk dat een nieuwe bedeling. En let op, dat is niet een term uit de bedelingen leer zozeer, zoals ik u net vertelde. Dat kent iedereen. Je hebt die witte bladzijde ergens, als die tenminste nog in je Bijbel zit. In mijn jeugd was die er vaak uit, dat weet u, hè? Die witte bladzijde. Want die hadden ze gebruikt als vloeipapier. In de oorlog, ja. Nou ja. Maar die witte bladzijde tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dan ging het over de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. De term geleend uit 2 Korinthe 3. Het nieuwe verbond is veel heerlijker dan het oude. Daar gaat dat hoofdstuk over. Maar daar gaat natuurlijk ook gewoon de hele brief aan de Hebreeën over. Ik heb het u wel eens verteld, officieel, voor zover zoiets officieel kan. Officieel kennen wij in dit Bijbelboek 14 betere dingen. Dat is een leuke puzzel, als je daar helemaal niks mee te doen hebt, gaat hij uitzoeken welke 14 betere dingen dat dan zijn. Maar ze worden genoemd. Een beter verbond, een betere hoge priester enzovoorts. Dat soort zaken. Betere offeranden, betere beloftenissen enzovoort. Dat is de brief. De heerlijkheid van een nieuwe bedeling. Die aanbrak toen God zijn zoon aanstelde. Ik zal het anders zeggen. Toen God Jezus aanstelde tot zijn erfgenaam. Tot zijn zoon. En dus tot zijn belangenbehartiger. Hoe zeg je dat? Tot degene die hem zou presenteren, representeren in de schepping als zodanig. Dat is de Heer Jezus Christus. Want hoe dat zit in die relatie tussen vader en zoon, in verband met de Godheid, daar is niks moeilijks aan. De Bijbel zegt, God is niet te kennen. God is een abstract begrip, het heet de Godheid, ook in gewoon Nederlands. De onkenbare, de onzienlijke God. En voor zover God zich manifesteert zodanig dat wij hem kunnen kennen en herkennen, als voor zover hij dat doet, verschijnt daar de gedaante, letterlijk of overdrachtelijk maakt me niks uit, verschijnt daar de gedaante van Jezus Christus. Nou ja, eigenlijk had ik moeten zeggen van de Heere, van Jehovah. Maar dat is de titel die inmiddels gedragen wordt en het is de functie die inmiddels toekomt aan Jezus die ooit geboren werd in Bethlehem uit het huis en geslacht van David. Heb je dat nog? Ja, van Gods wegen verwekt, maar we hebben het niet over de geboorte van een kind, we hebben het nu over de aanstelling van een kind tot zoon. En anders moet je gewoon weer voor in je Bijbel beginnen te lezen bij die kwestie van eerst geboorterecht. Niet alle natuurlijke kinderen worden tot zonen gesteld en soms zijn het niet eens natuurlijke kinderen die tot zonen gesteld worden. Hoe heet de zoon van Saul? Is iemand wakker? Is morgens vroeg, zondag. Hoe heet de zoon van Saul? Nee, niet Jonathan. David bedoel ik uiteraard. David noemt Saul mijn vader, en Saul noemt David mijn zoon. En dan niet zeggen, dat komt omdat David zijn schoonzoon was, want over dat huwelijk zullen we het maar niet hebben. Je kunt het beter sowieso niet over andermans huwelijk hebben, maar doe maar. Maar het was omdat Saul heel goed wist dat David hem zou opvolgen. En David wist heel goed dat hij de opvolger zou zijn van Saul. Heb u dat nog? De verbindende factor was Samuel. Die immers het woord van God vertegenwoordigt. In de symboliek, want God heeft veel malen op velerlei wijze gesproken. Enzovoorts. Maar God stelde Jezus van Nazareth tot zoon. Dat staat hier trouwens ook. Maar het is allemaal zo onbekend, mensen. En ik weet wel dat ik er wat vervelend over doe altijd. Maar ja. Dit zijn allemaal dingen die heel bekend zouden kunnen zijn, maar ze zijn het niet omdat men de Bijbel niet leest. Ja, maar lees dan omdat men het allemaal op zichzelf betrekt en men denkt dat ik ben of u bent de centrale figuur, het voorwerp van Gods handelen. En dat is helemaal niet zo. Zo belangrijk zijn wij niet. Zie? Nou ja. Maar lees maar even mee, want er stond, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles. Door hem heeft hij ook de eeuwen gemaakt, daar hebben we het later nog wel over die eeuwen. Het gaat om de tijden in het algemeen, en ik lees u straks nog een paar van die schriftplaatsen enzovoort. En daar staat over de Heer Jezus, die dus tot zoon gesteld is, dat hij is... Volgende vers, vers 3, einde van het vers, want zo gaat die zin verder, dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. De hemelen heeft men erbij gezet en dat is natuurlijk toch correct, qua strekking. Maar voor de duidelijkheid, dat woord hemel staat er niet bij, dat hoeft ook niet. Bovendien, ik moet zeggen in de eerste plaats, de uitdrukking dat die zoon gezeten is aan de rechterhand der majesteit in het hoogste, aan het eind van vers 3, die zin die is natuurlijk rechtstreeks afkomstig van Psalm 110, vers 1. Ja, ik weet het, ik zoek al die versen niet op en dat doe ik niet omdat het zoveel tijd kost. Maar u kunt dat tegenwoordig toch allemaal met gemak zelf in. Je hebt er niet eens een trommius bij nodig. Heb je een trommius? Weet je wat het is, een trommius? Nou ja, dat is een boek, ja. Heb je niet eens meer bij nodig. Iedereen heeft tegenwoordig wel ergens een computer bij zich, misschien wel drie. En daar kun je dat zo allemaal in vinden. En als je dat niet kunt, zit er naast u iemand die u dat even kan uitleggen en dan kunt u het allemaal zelf vinden. Bovendien, kijk even in mijn Bijbel. Nee, ik wou zeggen, er staat vast wel een verwijzing onder naar Psalm 110. Maar nee, die staat er niet bij, want dit is natuurlijk toch een soort heet hangijzer in de traditionele theologie. Want daar zegt men immers van de Heer Jezus, hij was de Zoon, hij is de Zoon, hij zal altijd de Zoon zijn. En dat hij tot Zoon is gesteld, zeg maar, nou ja, dat is dan vanaf het begin, wanneer dat maar was. Terwijl men daarnaast dat hele begin zelfs ontkent. Hij was altijd al. Zonder begin en zonder einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid, altijd de Zoon. Waarbij men dan het begrip Zoon eigenlijk gewoon heeft weggeredeneerd. Want dan betekent de term niks meer. Nou ja, maar hij is daar aangesteld en hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. Dat is Psalm 110 vers 1, waar staat, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En dan staat er, meen ik in de Statenvertaling, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten. Die moet ik meteen ook corrigeren. Sorry. Ja, ik moet me verontschuldigen, denk ik. Maar die moet ik meteen ook corrigeren. Want totdat lezen wij als een tijdsaanduiding. Zo van, en dan later, als het één keer zover is, dan zit de Heer niet meer aan de rechterhand Gods, want dan staat hij op. Daar hebben we ook nog teksten voor. Bij gelegenheid. Want er staat toch, zit aan mijn rechterhand totdat. Dus later zit hij dan niet meer aan de rechterhand Gods. Dat is een verkeerde conclusie. Want dat totdat had net zo goed kunnen vertaald worden met opdat. Het duidt niet een tijdstip aan, maar een doel. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En ik kan bewijzen dat dit zo is, want er zijn vele teksten in het Nieuwe Testament die zeggen dat die vijanden al gezet zijn aan zijn voeten. Men leest bijvoorbeeld Efeze 1. En anders wordt het gewoon, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Is dan gebeurd. Enzovoort. God heeft hem alle dingen onderworpen. Eén bladzijde verder hier in Hebreeën 2. En alles aan zijn voeten. Dat is al gebeurd. Wacht niet op de toekomst. Dat is al gebeurd. En dus dat totdat in Psalm 110 is niet een tijdsaanduiding, maar het duidt op een doel. Waarom? Wat betekent dat? Dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Het betekent dat daarmee en daardoor en op die grond alle dingen dus aan hem onderworpen zijn. Want alle dingen zijn onderworpen aan God. Hebben u dat nog? En opdat u niet al te plastisch zou denken, links zit God en rechts zit Jezus of zoiets, moet ik u zeggen dat een paar versen verder het precies andersom staat en dat de namen verwisseld zijn. De een zit aan de rechterhand van de ander en de ander zit aan de rechterhand van de een. Want het gaat niet om links of rechts in de richting, maar het gaat om de betekenis van de term. Iemands rechterhand kan bij gelegenheid wel links zijn trouwens. En we hebben het nou even niet over de politiek, want daar is dit hoogst gebruikelijk. Nou ja, laat ik maar geen namen gaan noemen, dat schiet ook niet op. Maar is Rutte rechts of is die links? Ik herinner me trouwens Wim Kan, die had het over het CDA. En er reed iemand in de auto van het CDA met de richtingaanwijzer naar rechts en die sloeg links af. En toen was de vraag, wie zat er in die auto? Dat was Aantjes. Maar dat, Dat was van voor uw tijd zeker, of niet? Nou ja, dat doet er niet toe. Maar zo weet je, in de politiek weet je dat nooit. Maar dat rechterhand, iemands rechterhand, dat is diegene die het werk uitvoert. Heb je dat? De adjudant, de toegevoegde. De adjudant, waarom dat zo heet, weet je niet, is hetzelfde als assistent. Assistent is het eigenlijk van huis uit. We hebben het een beetje verbasterd in de loop der tijd. Zit aan mijn rechterhand en wil zeggen, God doet zijn werk via de Heer Jezus Christus. En dat het over de Messias, over Christus dus, gaat, ja, dat is duidelijk voor de Joden en voor de Heer Jezus zelf enzovoorts. Dat wist iedereen en de Heer stelt er bij gelegenheid vragen over. Namelijk, de vraag was, als de Messias de zoon van David is, waarom staat er dan, de Heer heeft gezegd tot mijn Here zit aan mijn rechterhand? Waarom zegt David dat dan? Als de Messias zijn zoon is, waarom noemt hij hem dan de Here? En erkent hij hem als zijn meerdere, want de zoon is de mindere van de vader. Behalve in Nicea. Behalve in Nicea, want dan moet je leren dat de zoon is gelijk aan de vader en de vader is gelijk aan de zoon en van dezelfde essentie en dan niet van dezelfde substantie of aan de zoon, want niemand weet het verschil ertussen. En dat is theologie, dat is wartaal, daar kom je nooit meer uit. De zoon is ondergeschikt, men leest in Johannes 5, maak een notitie, zoek het na en vraag het nou, onderling ook, hè, eventueel. De zoon is ondergeschikt aan de vader. Johannes 5 staat allemaal uitgebreid in de Bijbel. En de zoon doet wat de vader hem heeft opgedragen. Hij is de uitvoerder van de vader. De vader geeft opdrachten. En de zoon ontvangt opdrachten. Heb u dat nog? De zoon is de bouwer, legt men ons uit. Omdat het hetzelfde Hebreeuwse woord is, ben. En hij is de bouwer, de uitvoerder, heet zoiets in goed Nederlands. Dat is de zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Zie? En die geeft uitvoering aan het plan, aan het werk Gods. Daarom heet het eventueel, hij is het woord Gods. En als iemand vraagt waar staat dat, moet je niet zeggen Johannes 1, want het is Openbaring 19. Johannes 1 zegt wat anders. In het begin was het woord, dat betekent heel wat anders dan Jezus is het woord. Maar dat hij het woord is, dat je dat zo kunt zeggen, zegt Johannes wel, maar dat is een Openbaring 19. Zijn naam is het woord Gods. En het betekent dat zoveel beloften Gods als er zijn, zijn één Christus, ja en amen. Er is geen andere route. Zodat je niet denkt dat je via Mohammed of Boeddha, of hoe weet je, die andere, daar raak ik al, van die andere raak ik altijd niet waar. Van Confucius, dat je daardoor zalig wordt of zoiets. Er is echt geen andere naam dan de naam van Jezus. Dat is de naam van de geopenbaarde Godheid. De gestaltenis Gods. Termen uit Filippenzen. Dat is de Heer Jezus Christus. En die is aan de rechterhand Gods, dat wil zeggen, neemt de positie van God in. Als wij God ooit zien, dan zien wij Jezus van Nazareth. Moeilijker is hij niet. Dat is de openbaar. Er staat hier trouwens in die tussenzinnen, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, vers 3 van Hebreeën 1 nog steeds. Hij is het beeld, uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Als God gestalt aanneemt, als de beeldvorming plaatsvindt, als een godsbeeld ontstaat door het lezen van de Bijbel, om zo te zeggen, dan verschijnt daar het beeld Gods, namelijk Christus. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, gaat om het woord van God, dat is kracht van God, en dat krijgt gestalte, wordt uitgevoerd door, krijgt gestalte in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En het woord persoon is in dat geval 100% op zijn plek. Want dat is precies wat persoon is. De uitdrukking van iemands wezen. Dat is wat persoon is. Kijk u maar naar in uw woordenboek. Goed. Maar er staat dan dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, hij zit aan de rechterhand Gods. Maar in Psalm 110, waaruit dit ontleend is, zonder dat er trouwens hier een tekstvermelding bij staat, helaas. In hetzelfde Psalm 110 staat, ik meen in vers 4, en anders was het vers 3, daar staat dat tot hem gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Is het vers 4? Vers 1 en vers 4 zou je trouwens het hele eerste deel van de psalm en het tweede deel van de psalm, 1 tot en met 3 en 4 tot het einde, zou je naast elkaar kunnen leggen. Het eerste deel gaat over het koningschap van Christus en het tweede deel vanaf vers 4 gaat over het priesterschap van Christus. En dat hoort bij elkaar. Want koningschap en priesterschap bij elkaar levert ons op het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Waarbij priesterschap en koningschap aan elkaar gekoppeld zijn. Zie? En het hele idee van die Melchizedek, dat stamt natuurlijk uit Genesis 14. En daarmee hebben we alle oud-testamentische schriftplaatsen gehad waar Melchizedek genoemd wordt. En het Nieuwe Testament alleen in dit Bijbelboek, Hebreeën. Het is de inleiding daartoe, maar het begint met vers 1 van Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Dat is één, dat is koningschap. En het andere, vanaf vers 4, is priesterschap. En dat komt later, want daar werkt de apostel die dit schrijft naartoe. Hè. Daar gaat die brief fundamenteel over. Maar in een tussenzin van vers 3 van Hebreeën 1 staat, in een tussenzin, en soms denk ik, ja, maar het is een tussenzin in een tussenzin of zoiets. Maar in de tussenzin, excuus, ik ben evangelisch. Nee, niet charismatisch, ik ben evangelisch. In de oude betekenis van de term, dat u dat goed beseft, dat daar enig onderscheid in is. Maar goed. Excuseer mij dus, maar daar staat in een tussenzin, je leest er zo overheen, daar staat nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Zo van, oh ja, dat is, ja. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Iedereen weet dat het is door zijn opstanding. Staat er ook achter. In de volgende verse. Eigenlijk de rest van het hoofdstuk. Maar toe maar. En dan tussendoor. Oh ja, nadat hij de reinig maakt in onze zonde. Want het gaat allemaal niet over de reinige making van onze zonde. Op zich. Dat is weliswaar een noodzakelijk kwaad, maar dat is niet het hoofdthema van de Bijbel. Maar dat heb ik u gisteren ook al gezegd. Ja, nee, dat moest wel gebeuren. Maar het doel was, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hier lees je over Christus die het beeld Gods is en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En ik geef mij de gelegenheid om te zeggen wat ik altijd zeg. Als die woorden van Adam naar ons beeld en naar onze gelijkenis, als die woorden van toepassing zijn op elk mens, hetgeen toch de algemene christelijke gedachte schijnt te zijn, dat wij geschapen zijn naar het beeld Gods, dan moet ik u zeggen dat deze woorden hier uit Hebreeën 1 vers 3 dus niets betekenen. Sterker nog, die betekenen dan eigenlijk alleen maar dat hij mens is. En daar krijg je al problemen mee als je dat zegt, want zelfs dat wil men nauwelijks accepteren. Nou, eind december kan nog, maar in januari moet dat wel afgelopen wezen, dat idee van dat hij mens is. Toch? Of zeg ik nou, ga ik nou echt te snel? Het is ongeveer zo. Natuurlijk is hij mens, want staat in de Bijbel, maar wij laten ons niet bedotten. Nee, staat in de Bijbel, doen we een spelletje mee, maar wij weten wel dat het niet zo was. Hij was God. En dan moet je leren dat hij 100% mens was en 100% God. En dan, maar voor de wiskundigen onder ons is dat dus een hoogst problematische aangelegenheid. Dat kan namelijk niet. Maar dat was ook niet zo. Het punt is gewoon dat die mens die God zou scheppen naar zijn beeld en gelijkenis, uit Genesis 1, dat is een uitspraak over de Heer Jezus Christus. Over niet de eerste Adam, maar over de tweede. Niet de eerste, maar de laatste Adam. Die termen zijn uit 1 Korinthe 15. En daar worden ze precies zo toegepast als ik nu zeg. Was dan, ja, die eerste Adam, ja, maar die was uit de aarde, die was aards en die is tot de aarde wedergekeerd, zoals iedereen weet. Nou ja, hij heeft er wat lang over gedaan, maar hij was zeer, zeer, zeer sterk. Ja, maar de laatste Adam, de tweede mens, is de Heere. En die is uit de hemel. En zoals wij, schrijft Paulus daar, 1 Korinthe 15. Zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, van nature, schrijft Paulus, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen in onze lichamelijke opstanding. Dat is nog toekomst. Met andere woorden, wij zijn niet beelddragers Gods. Wij zijn beelddragers van Adam. Wij zien eruit als Adam, wij leven als Adam en wij keren tot de aarde weder omdat we daaruit genomen zijn. Wij zijn aardse mensen. Maar we zouden wedergeboren worden, hemelse mensen worden. Begrijp u? En wat er gebeurd is in de loop van de geschiedenis is dat men al deze essentiële, fundamentele Bijbelse waarheden heeft veralgemeniseerd en daarmee betekenen ze niks meer. Nou ja, hebben ze theoretische waarden, je kunt erover discussiëren, je kunt er les in geven. Maar het betekent allemaal geen bal, niks, je kunt er niks mee. Heb je dat nog? Oké, wat betekent kinderdoop? Nee, dat is goed geantwoord. Niks. Je hebt er geen Bijbeltekst voor. Niet voor de inzetting als zodanig, laat staan voor de verklaring daarvan, waarom het is eigenlijk. Causaal, nog typologisch, is niks voor. Je kunt er, wat moet je met een leer van de drie eenheid? Je kunt je er kwaad over maken, je kunt er andere mensen voor onthoofden of op de brandstapel brengen. Maar ja, ik zou het Genève niet meer noemen. Ja, maar dit is wel gebeurd. Maar wat maakt het voor een verschil? Niemand begrijpt waar het over gaat. Echt niet. Zo begint die leer ook. Nee, je kunt het niet begrijpen, je moet het accepteren. Nou en? En dan zeg je, oké, dan onderschrijf ik dat. En wat dan nog? Ik heb me er dikwijls over verbaasd hoor. Dan krijg je weer ergens een evangelische, althans men noemt zich zo, weet ik niet, maar dan krijg je weer de statuten van een of ander. En het begint dan, wij geloven in een drie-enige God enzovoorts. De lui weten niet wat het is. Vraag het ze na, ze weten niet wat het is, ze kunnen het niet uitleggen. Dat zeggen ze ook. Niet dat ik dat zeg, dat zeggen ze zelf. En of je dat nou wel of niet gelooft, maakt toch geen enkel verschil. Je kunt er niks meer mee, maar dat is de bedoeling van zoiets. Dat je er niks meer mee kunt. En wat je dan overhoudt is een statisch godsbegrip. Niet een actieve God die iets doet in de loop van de geschiedenis of in uw of mijn leven. Maar een statisch godsbegrip. En dan krijg je theologen die zeggen, nou ja, dat is wat wij doen. Hè. Wij passen het godsbegrip aan de tijd. Soms denk ik aan het veranderende klimaat. Nee, ik denk dat die hele hetze over, heet het zoiets een hetze? Die rage over het klimaatverandering, dat gewoon symboliek is. En dat het een belachelijk voorbeeld is van het bestaan, het leven en het denken van de mens. Het klimaat verandert altijd. Net als het milieu, dat is eigenlijk hetzelfde. Klimaat. In wat voor klimaat leef jij? Dan heb je het niet over het weer. Dat is hetzelfde als in welk milieu. Uit welk milieu kom jij voort? Of behoor jij, dat mag je niet meer zeggen, milieu. Het is een Frans woord, dus het zou moeten kunnen. Maar, welke klasse? Liberté, fraternité, décolleté. Was het? Nou ja. Dat is trouwens Freudiaans, maar doe maar. Dus we hebben het over een veranderend klimaat, maar dat is wereldomvattend en ik bedoel niet het weer. Het verandert allemaal. Maar God heeft een statisch godsbegrip gemaakt en dat zijn theologen die werken dat dan bij, naar aanleiding van wat filosofen nou weer bedacht hebben of verworpen hebben, dan wordt het godsbegrip weer veranderd. En daar discussieert men dan over op de televisie en weet ik veel waar allemaal. Maar het gaat nergens over. Het gaat absoluut nergens over. Je kunt er niks mee, het dient tot niks. Het houdt de mensen bezig, maar met afval scheiden en dat soort dingen. Hè. En wat je uit je Bijbel wel mag gebruiken en wat je niet mag gebruiken. Welke bijbelteksten nog wel voor ons gelden, welke niet voor ons gelden. Daar kunnen we de hele week mee vullen, dit onderwerp. De discussie daarover, wat wel voor ons geldt en wat niet voor ons geldt. Of we wel of niet het loofhuttenfeest moeten vieren. Of we wel of niet de put moeten dempen nadat het kalf verdronken is. Of tevoren, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, daar kunnen we dus ook over discussiëren. Is dat allemaal in de Bijbel, dat soort dingen? Jawel. Of je bij mannen mag liggen. Komt die nog? Mag dat nog? Mag ik het anders zeggen? Nou ja. Of je mag fietsen op zondag. Nou ja, noem maar op. Maar het is veranderend klimaat. Of je nog steeds moet biechten of niet. En ook dat is afhankelijk van het klimaat. Want in sommige delen van de wereld moet dat nog wel. Maar in Nederland niet meer. Er is trouwens geen begin aan in Nederland. Dus dat wordt veel te omslachtig, veel te tijdrovend en daarmee veel te duur. Maar goed. Dat maakt men het ingewikkeld, maar in werkelijkheid is men God kwijt. En wat ik nooit begrijp is dat die mensen die er dan zo lang voor doorgeleerd hebben, dat dan niet begrijpen. Dat ze gewoon bezig zijn met hun eigen godsbegrip te maken. En of je dat begrip dan wel hebt of niet, maakt geen bal uit. De lui komen er zelfs mee aan de kost, notabene. Ongelooflijk. Verbijsterend. Wat een wereld waarin we leven. Maar goed, wat de Bijbel zegt, mag het helemaal niet moeilijk zijn. God heeft zijn zoon, heeft Jezus gesteld tot zijn zoon, zijn vertegenwoordiger, zijn beeld, onder de naam Jehovah, want dat is de naam en titel die hem toekomt dan, en heeft hem gezet dus aan zijn rechterhand en daarmee alle dingen aan zijn voeten onderworpen, waarbij niks uitgezonderd is dat hem niet zou onderworpen zijn. Ik lees hem even uit Hebreeën 2 vers 8 deze keer. En oh ja, dat is nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is één tussenzin waarin het kruis niet eens genoemd wordt en ook niet lijden en zelfs geen dood. Heb je dat nog? En het zijn verre van mij te zeggen dat dat niet belangrijk is, maar ik wijs erop dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan dat. Want er is iets wat belangrijker is dan uw of mijn positie. Aan een boom zo volgeladen mist men 1-2 pruimpjes niet. En aan een wereld met 7-8 miljard, hoeveel zijn we? Sorry, met 7 miljard bewoners. Och, als er daarvan 1 miljard verloren gaan. Die ga je niet missen, hè? Kom op, zeg. Je kunt toch wel een beetje rekenen. Je kunt er wel een paar kwijt. Bovendien, iedereen kan weten dat de grote problemen die wij in onze westerse wereld hebben, is alleen maar overbevolking. Dat is het grote probleem. En punt 2, overbevolking. En punt 3, overbevolking. Zo ligt het nou eenmaal. Als je dat niet had, Dan had je ook geen afvalberg, toch? Daar hoef je ook geen administratie bij te houden van hoeveel je hebt afgescheiden. Of nou, je koeien dan, laat ik zo zeggen. Maar dat soort dingen, dat had je dan toch allemaal niet. Dan had je niet dat gedoe van de files en van het rekeningrijden en dat soort zaken en van wisselstroken. Toch, we zijn toch gewoon overbevolkt. Er zijn te veel mensen, er komen er elke dag meer bij. En je mag toch niet zeggen dat je er minder wil? Want je mag het probleem niet oplossen. En niet bij namen noemen. Maar we kunnen gemist worden. En ik moet u zeggen, want dit zijn maar inleidende woorden eigenlijk. Ik moet u zeggen dat als straks de Heer komt en recht en gerechtigheid zal brengen op aarde als koning der gerechtigheid en als koning des vredes. Melchizedek, Melech Shalom, koning des vredes. Dus als hij dat kon doen, dan betekent het dat de wereldbevolking geminimaliseerd zal worden. Ja, of ik dat wil. Ja, nee, ik ga daar niet over. Ik stel vast dat God het ons dat verteld heeft in zijn woord en daarin zijn wij onderweg. Dat gaat gebeuren. God zal de goddelozen wegdoen. Dat is echt de meerderheid. Bovendien is algemeen bekend dat slechts een minderheid behouden wordt. De zin die ik nu weglaat is met dank aan Calvin. Want je moet wel behoren tot de chosen few. Dat is de Engelse term ervoor. De chosen few. Het gelovig overblijfsel. De minderheid. De uitverkorenen. Dat zegt de Bijbel. Dat er slechts een minderheid is die zalig wordt. Ze kunnen gemist worden. Want Gods doel is niet maar de redding van een zondaar. Die kan gemist worden. Gods doel is net zo goed de veroordeling van de zondaar. Van de onrechtvaardigen voor de goddelozen enzovoort. Het recht, het rechtvaardigheid Gods eist dat namelijk ook. En vandaar die tussenzin. Het betekent wel dat voor zover u en ik deel hebben aan die nieuwe bedeling en aan dat nieuwe verbond waarover Hebreeën spreekt, is dat omdat God inderdaad de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft door zichzelf. Dat is met dank aan de dood en opstanding van Christus. Want wat der wet onmogelijk was, ga ik weer zo'n zin aanhalen die enige correctie behoeft, helaas. Ik vind het jammer, want u moet vooral niet denken dat de Statenvertaling zo slecht is. Integendeel, het is de beste vertaling die ik ken, anders zou ik hem trouwens niet gebruiken. Maar niettemin, ik probeerde te lezen uit Romeinen hoofdstuk 8, vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God gedaan. Hij heeft namelijk de zonde veroordeeld. En dat is een kwestie van toepassing van het recht. Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En ik weet niet, nou misschien hebt u alles met de pen zitten schrijven in het vers. Dat hoop ik eigenlijk wel. In Romeinen 8 vers 3. Ik bedenk even aan juffrouw Rietkerk, Rietveld. Ja, voor jou heette ze Kassen, want toen was ze inmiddels getrouwd. Maar ik had haar uit de eerste jaar uit de kweekschool in de tijd. Die noem ik altijd mijn juffrouw Nederlands, derde klas lagere school. Of het correct is, weet ik niet, maar wij leerden redekundig ontleden. Redekundig ontleden. Nee, patholoog anatoom doet wat anders. Maar dit was redekundig ontleden. En u weet wel, onderwerp gezegd, de leidend voorwerp, meewerkend voorwerp en wat het maar was allemaal. Hè? En dan moet je zo'n zin zo tegenkomen, Romeinen 8 vers 3. En dan begin je dus met de tussenzinnen tussen haakjes te zetten. Want je zoekt de hoofdzin. En de hoofdzin is, want, en er komt meteen een haakje openen, want er komt de tussenzin nu. En het haakje sluiten komt na het woordje was. Krachteloos was. Die sla je eerst over, dus. Want, en dan hoort bij de zin, heeft God. En omdat de vertalers hem ook niet begrepen hebben, sorry, denk ik, moeten wij de woorden heeft God even omdraaien, anders krijgen we een kromme zin. Het moet zijn God heeft, zodat de zin loopt, want God heeft. En dan komt er weer een tussenzin. Dus haakje openen voor zijn, van zijn zoon. En haakje sluiten achter zonde. En dan hou je over de hoofdzin, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is volstrekt goed Nederlands. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En veroordeeld wil zeggen, daarmee weggedaan. En dat gebeurde door de kruisiging, door de dood van de Heer Jezus. Want, voor de goede orde, en ik zeg het ook in een soort tussenzin, de Heer Jezus op grond van zijn menselijke afstamming en het menselijk erfrecht was officieel de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Wat niet kan volgens de beginselen van egalité, fraternité en liberté, waarbij alle mensen gelijk zijn en gelijke rechten hebben en gelijke plichten. Dat was is namelijk niet zo, is volstrekt onbijbels. Want de Heer Jezus was op grond van zijn afstamming de rechthebber op de troon over de hele schepping, maar meer specifiek over de hele mensheid. En op grond van datzelfde recht had hij ook het recht tot lossing. Als hoofd van de menselijke familie. Wat ook al niks meer betekent als de mens niet één familie zou zijn. Maar de mensheid is één familie, stamt van één ouderpaar af. Van Adam en Eva namelijk. En de Heer Jezus was de erfgenaam daarvan, vandaar uitgebreid dat geslachtsregister van de Heer Jezus, die stamreeksen in de Bijbel. En op die grond kon hij recht gebruik maken tegenover God van het recht tot lossing, namelijk de mensheid, heel de menselijke familie, in rechten, heet dat, vraag het maar na aan de notaris, in rechten vertegenwoordigen bij God. En dat is wat hij gedaan heeft. En hij is veroordeeld geworden. Dat wil zeggen, hij heeft de straf gedragen voor heel de mensheid die hij vertegenwoordigde. Daarom zei hij ook, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat staat Psalm 51, ga er maar aan staan, maar dat is echt zo. Daarom staat er ook dat hij zegt, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Want hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En daar ben ik terug in Romeinen 8 vers 3 waar het staat. Daar staat in de tussenzin, eerst lees de hoofdzin weer. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan de tussenzin, hetgeen der wet onmogelijk was. Implicerend dat het de bedoeling was of had moeten zijn of was van de wet om de zonde te veroordelen. De zonde uit te bannen, uit te roeien, dat is ook wat men altijd zegt. Wij hebben een wet nodig, want we moeten toch weten wat we niet mogen doen. Ik denk altijd, nou, daar komen we zelf al op. Maar goed, maar het schijnt dat we daar een wet bij nodig hebben. Maar die wet werkt niet. Ik citeer altijd Moody, naar algemeen evangelisch gebruik. Niet charismatisch, maar evangelisch gebruik. Moody is beroemd onder andere omdat hij zei, de wet is een spiegel waarin je je onreinheid kunt zien, maar je kunt je met het ding niet wassen. Het schiet niet op. En de Bijbel zegt gewoon, door de wet is kennis der zonde. Maar je wordt er niet zalig door. Je kunt alleen je eigen tekortkomingen erin zien. De catechismus zegt, de Heidelberger, de catechismus zegt het ook. Waarheid kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Ik wist dat u dat zou zeggen, broeder. Maar toch maar. Ja. Maar daar ben je mooi klaar mee. Maar dat schiet niet op. Want die wet zou de zonde moeten uitroeien. Maar dat lukt niet. Vandaar het gedoe van die lui in Den Haag. Die wet te maken om allerlei misstanden uit de samenleving te verwijderen. Maar dat helpt geen bal. Dat helpt echt niet. En na zo'n beetje 6000 jaar menselijke geschiedenis zou je dat toch kunnen weten. Dat dat niet werkt. Je kan mensen beter het evangelie prediken. Als er iets werkt, is het dat. Niet dat het altijd en overal werkt, maar als er iets werkt, is het dat. Maar goed. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. De Bijbel zegt, de wet is gelegd op het vlees, maar het vlees kan die wet niet dragen. En Peter zei, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Mens bezwijkt daaronder, onder de wet. Men moet ervan verlost worden. Van de wet. En dan te bedenken dat er zijn die zeggen, ja, dan word je er eerst van verlost. En als je dan verlost bent, moet je uit dankbaarheid je alsnog weer onder de wet stellen. Dus dan wordt het helemaal weer weg. Dat heet het stuk der dankbaarheid. Dan leert u ook eens wat theologische termen. Het stuk der dankbaarheid. Kom op zeg. Het woord stuk is wel duidelijk trouwens. Je gaat er aan stuk. Dan ga je dus van voor af aan je stellen onder die geboden en wetten die je niet kon dragen, zegt de Bijbel. Dat zou je niet moeten doen. Die mensen die dat leren weten niet wat ze beweren. Nee, dat staat in 1 Timotheus. Dat staat allemaal in de Bijbel zo hoor. Nou goed. Maar dat kon de wet niet, de zonde uitroeien. Maar God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Namelijk, vers 3, hij heeft dat gedaan, tweede tussenzin. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde. Dat wil zeggen, God zond de Heer Jezus, om zo te zeggen. In gelijkheid des zondigen vleeses, dat is niet mijn theorie, dat lees ik u voor, dat staat hier. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Waarin hij in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Maar dat staat een paar hoofdstukken verder. In gelijkheid des zondigen vleeses. En als zodanig heeft hij al dat zondige vlees vertegenwoordigd bij God. En daar is juridisch niks tegen in te brengen. En het gevolg is niet dat toen het een en ander opgelost werd, het gevolg is geweest dat hij veroordeeld is geworden namens de hele mensheid. En dat betekent tegelijkertijd dat God met die hele mensheid heeft afgerekend. En ik weet het niet, ik aarzel om het te zeggen, maar het betekent natuurlijk gewoon dat u en ik bij mensen worden geacht voor God dood te zijn. Dat is een achterhaalde zaak. Wij leven niet meer, wij bestaan niet meer, wij tellen niet meer mee. God kijkt er niet naar om, want wij zijn met Christus gestorven. Of je nou een gelovige bent of niet, heeft er niks mee te maken, want het was voor alle mensen. We zijn los van God en los van zijn gebod. God zij dank. En als je toch wilt komen in gemeenschap met die God, dat kan, maar dat is onder het nieuwe verbond en dat is op grond van de opstanding van Christus. En de prediking van het evangelie is ook niet de prediking van het kruis, maar de prediking van een leeg graf. Of, eigenlijk moet ik nou aansluiten bij de introductiewoorden van broeder Neumann, die las Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daar komt hij. Maar dat was niet aan het kruis. Want als het niet verder gekomen was dan het kruis, dan zijn wij nog in onze zonden. En ieder die dan inmiddels is overleden, is daarmee definitief verloren. Dat is niet theologie of theorie, dat is gewoon letterlijk 1 Korinthe 15. Waar dat staat. Want indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde en zijn verloren degenen die ontslapen zijn. Plus, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. De blijde boodschap is de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat is een totaal nieuw begin. Nadat eerst afgerekend is met het oude, kon het totaal nieuw beginnen in de opstanding van Christus. En raad eens wat, toen is het milieu compleet veranderd, want sindsdien worden gelovigen niet geacht onder de wet te leven, op geen enkele wijze zelfs, maar uit het tegendeel daarvan. Uit dat wat de wet volkomen negeert en teniet doet. Genade, namelijk. En niet anders dan genade. De hele genade denk ik ook wel eens, enzovoorts. Hè? Dat is wat het is. Alleen maar uit genade leven. En dat is onze tegenwoordige tijd, al sinds de opstanding van Christus officieel. Heb u dat nog? Niet wet, maar genade. De Bijbel zegt dan ook dat genade heerst. Niet zonde, maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Impliciet onder de heerschappij van de wet uiteraard, maar onder de heerschappij van de genade. En daarom spreekt Hebreeën 4, een paar bladzijden verder, over de troon der genade. Waartoe wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben, enzovoorts. Niet wet, integendeel. Je kunt met wet niet aankomen bij de Heer. Mijn vader placht te zeggen, als nou de Heer in je woont en hij heeft je verlost van de wet, dan kun je jezelf toch niet meer onder de wet. Je kan er toch Christus niet onder de wet plaatsen. Het is toch duidelijk dat als de Heer in je zou wonen en jij plaatst jezelf onder de wet, dat je daarmee de Heer uit je leven wegbandt. En ik zeg, mijn vader zei dat, maar dat staat natuurlijk gewoon in Galaten. Er staat, als je uit de wet wil leven, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Heb u dat nog? Prediking van wet aan christenen is volstrekt antichristelijk. Dat is een stuk der dankbaarheid, dat is een stuk der ondankbaarheid. Om terug te grijpen naar dat waarvan God je verlost heeft. Dat is hetzelfde als terug te grijpen naar de vleespotten van Egypte. Waren we maar in Egypte gebleven? Enzovoorts. Lekker tichelen strijken. Nee, dat is uitbeelding van religie. Nou ja, dat leg ik u een andere keer weer uit. Maar het is echt zo. De Bijbel zelf zegt dat erover. Tichelen strijken. Dat geldt ook trouwens voor egalité en liberté en al dat soort dingen. Tichelen strijken. Egaliseren, weet u toch? Glad strijken. Wat een onzin allemaal. Maar God heeft ons daarvan verlost. Dat is het werk geweest van de Heer Jezus Christus. Niet als hoge priester, want dat was hij nog helemaal niet. Dat is Romeinen 7. Of sorry, dat is Hebreeën 7 waar dat staat. Toen hij op aarde was, was hij geen priester. Dat kon trouwens niet eens, want hij kwam onder de wet. En onder de wet kon je alleen priester zijn als je uit Levi stamde. Nou, daar heeft men het volgende op gevonden. Hij was immers een neef van Johannes de Doper en die was uit Levi. Dus dan moet er ergens in het voorgeslag van Jezus moet dan toch een leviet geweest zijn. En dan was de Heer toch priester naar de ordening van Aaron. Je komt het vroeg of laat tegen, zulke dingen. Nou, u misschien niet, maar ik ben het wel tegengekomen. Dan heeft men het over het Aaronitisch priesterschap van Christus. Nou, Christus was geen priester, never. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Want hij was niet uit Levi. Hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap. En deze zin was letterlijk geciteerd uit Hebreeën 7. Hebben jullie dat nog? Het hoge priesterschap van Christus heeft betrekking op zijn werk sinds en op grond van zijn opstanding. En dat is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat hij niettemin ook als hoge priester nu uw en mijn geweten reinigt. Dat is wel zo, maar dat is niet wat hier in dit vers Hebreeën 1 vers 3 naar voren gebracht wordt. Dat slaat op zijn dood en opstanding eenmaal. En dat de Heer daarna aan ons een reinigend werk verricht, sinds wij kinderen God zijn, ja, dat is ook waar. En dat is een hoge priesterlijke functie, maar zijn kruisiging valt daar niet onder. Integendeel, dat kan trouwens niet eens, want priesters naar de ordening van Melchizedek kunnen niet eens sterven. Dat in diezelfde Hebreeënbrief uiteraard. Die zijn dat naar de kracht des onvergankelijke levens. Nou ja, die is dan naar de kracht des onvergankelijke levens, want er is er maar één natuurlijk. Maar toe maar. Dat staat echt allemaal gewoon zwart op wit in de Bijbel. En dat dat strijdig is met gangbare christelijke traditie, ja, dat kan wel zijn. Dat spijt mij dan erg, maar ik geef toch de voorkeur aan de Bijbel. Zie? En gelukkig, ik ben niet de enige, en u ook niet dus. Hè? Toch. We bestuderen het woord van God en dat is dan voldoende. Maar waar het me om gaat, is dit dat God een werk doet in de loop van de geschiedenis en dat bij gelegenheid dat verzoeningswerk, dat betrekking heeft op ons, op een zijlijn genoemd wordt, in een tussenzin. Oh ja, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zich, ja dat is inderdaad, het moest eerst gebeuren, ja. En zo wordt het naar voren gebracht, omdat er iets hogers is wat God doet. Heb u dat nog? Nee, ik zal u wat anders vertellen. Een leer van alverzoening die is gericht op dit idee dat God maar één ding te doen heeft en één ding doet en één ding wil. Dat is natuurlijk altijd wel een tekst voor. Alleen er staat in die tekst niet bij dat dat het enige is wat God doet. Er staat God wil dat alle mensen zalig worden. En men besluit dan dat als een mens dus niet zalig wordt, dan is dat tegenstrijdig met de wil van God, maar God is toch almachtig? Die voert toch uit wat hij wil? Er zijn toch ook teksten voor? God doet wat hij wil. En als hij wil dat alle mensen zalig worden, worden alle mensen toch zalig? Dan moet ik u zeggen, ja, maar ik heb nog een paar teksten gelezen in de Bijbel en daaruit blijkt, als u mij vraagt, dat uiteindelijk de wereld bevolkt wordt door mensen en die zijn allemaal zalig. En dan zijn alle mensen zalig. En het lied 33 uit de bundel van Johannes de Heer, die trouwens geen alverzoener was, lied 33, het derde couplet van Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, dat luidt, eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En wij kunnen dat gewoon zingen, omdat alles wat niet buigt voor Jezus Christus, dat is al lang weggedaan. Definitief. Dat is wat God doet. Wegnemen. Zij zullen niet meer zijn, zegt de Bijbel dan menigmaal. Ze zullen verdwijnen. Enzovoort. Dat is wat God doet. Het kwaad wegdoen en dus de kwaaddoener wegdoen. Logischerwijze. En de kwaaddoener is niet zozeer degene die zondigt, maar het is degene die God en zijn woord afwijst. De ongelovige. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Heb u dat nog? En mijn vader zei dan gewoon, het is maar één zonde waardoor de mens verloren gaat. Dat is die van ongeloof. Dan heb je meteen het antwoord op de vraag die regelmatig terugkomt. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Dat is dit. Niks moeilijks. Dat is ongeloof. Door ongeloof gaat de mens verloren. Wat is door afwijzing van de boodschap, van het woord van God. En dan weet ik, dan komt de discussie over, ja, maar wat is dan met die mensen die het nooit gehoord hebben? Dan is de volgende vraag, maar hoe komt het nou dat ze het nooit gehoord hebben dan? Of hebben ze het wel gehoord? Meestal zeg ik dan, mensen, kent u mensen die het nooit gehoord hebben? Wat doe je dan hier? Wegwezen. Als dat je zorg is. De Bijbel zegt, er is niemand te verontschuldigen. Iedereen kan God kennen. Dat wij daarop afdingen, ja, dat kunnen we beter niet doen, want de Bijbel zegt dat het zo is. En de Bijbel zegt ook dat iemand die zoekt, zal vinden. Die wijsheid zoekt, die de waarheid zoekt, zal vinden. Dat geeft meteen betekent dat heel wat lui die de naam hebben de waarheid te zoeken, in werkelijkheid die waarheid niet zoeken, maar proberen hun eigen waarheid, nou hun eigen leugen, te verheffen tot waarheid langs democratische weg. De meeste stemmen gelden. Alsof dat de waarheid zou bepalen. Nou ja. Hoe dat ook zij, wij hebben een God die een werk uitvoert en het werk gaat over zichzelf. En in Genesis 1 lezen wij dat God de mens zou maken naar zijn beeld en gelijkenis. En die hij zou aanstellen dus om heerschappij te hebben over de hele aarde, over de mensen, het gedierte des velds en de vissen, de zee en wat dat maar was allemaal. En het Nieuwe Testament zegt triomfantelijk, dat is Jezus van Nazareth. De definitieve, de tweede mens. En die eerste dan, vragen wij. En dan zegt Paulus, ja, die eerste is een voorbeeld van degene die komen zou. Had je kunnen begrijpen, maar goed. Maar het staat er zwart op wit. Het is een type, voorbeeld, type. Is een voorbeeld van degene die komen. Voorbeeld, prototype. Van degene die komen zou. Het wordt uitgelegd, dat is in Romeinen hoofdstuk 5. Dat is wat God doet. En het wordt allemaal gezegd, laat ik u dat er even bij vertellen voor alle duidelijkheid. Dat wordt allemaal gezegd voor de zogenoemde, zogeheten zondeval van de mens. Want Gods plan, Gods eeuwig voornemen begint niet pas nadat eerst de mens gegeten heeft van de verboden vrucht. Men heeft mij laatst op Urk verzekerd dat dat peren waren die zij aten. En daarna zitten wij met de gebakken peren. Maar, dus die hou ik erin. Maar misschien voor Bos nog leuk om eens een keer een aardig gedicht over te schrijven. Over de gebakken peren. Maar vooruit maar weer. Maar men denkt dikwijls dat Gods plan het verlossingsplan is. En dat dat begint na de zogenaamde zondeval van de mens. En ik moet u zeggen, als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik wat anders. Dan lees ik dat dat werk dat God zou doen, wat ik niet meteen verlossingswerk noem dan ook. Heilswerk kan nog net in het Nederlands. Maar dat God zijn plan gemaakt heeft van ver daarvoor. Van iets wat hij heet voor de nederwerping der wereld. En dat plan voert hij uit. En de schepping van Adam maakt daar deel van uit. En de zogeheten zondeval van Adam, wat ik niet goed een term daarvoor vind overigens, maar maakt daar ook allemaal deel van uit. Heb je dat nog? Het is veel groter dan de mens. Maar daarover hebben wij het dan weer vanavond. De volgende keer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.